Als ik dan van tevoren had moeten raden waar alle vragen over zouden gaan, dan zou ik gedacht hebben, nou natuurlijk over Israël. Nee hoor, geen enkele vraag over Israël. Wat een gezegend publiek bent u dan, want dat betekent dat dat allemaal hier helemaal duidelijk is, dus daar ben ik zo blij om. Nee, u hebt alle vragen gesteld over de gaven en bedieningen. En daar ben ik ook blij om. Een bijbelstudie zoals vanavond is bijbeluitleg, maar een preek is meer. Nou, ik heb niet gezegd meer. Ik heb gezegd anders, heel goed. Een preek is profeteren. Preek, dat komt van preken, en dat komt van prediken, en dat komt van het Latijnse predicare. En dat betekent zoveel als voorzeggen of voortzeggen. In feite betekent dat precies hetzelfde. Dat heb ik eigenlijk nog nooit zo bedacht, dat verzin ik op dit eigenste moment. Als het woord profeet uit het Griekse profermi, dat ook betekent voorzeggen of voortzeggen. Dus als het goed is, zou prediken profeteren moeten zijn. U zegt al, kunt u nog wat meer zeggen over wat profeteren is? Gebeurt dat in elke preek? En ik zei straks al, was het maar waar. Te veel preken zijn geen preken, maar theologische voordrachten. Over iets wat de dominee interessant vindt en waarvan hij hoopt dat de mensen het ook interessant vinden. En als ze aan het eind zeggen, nou dat was heel interessant dominee, dan glimt hij. Nou, u zou mij niet erger kunnen beledigen dan na een preek, dus ik heb niet over een bijbellezing, hè, die mag u heel interessant vinden. Maar na een preek te zeggen, dat was interessant, dan denk ik, nou kan wel weer overnieuw beginnen. Want een prediking, profetie, dat is een boodschap van de Heere God. En aangezien wij nou bepaald geen volmaakte mensen zijn, kan zo'n boodschap soms heel pittig aankomen. Ik zeg wel eens een keer tegen jonge mensen die zeggen, waaraan kun je nou een goede Bijbelse gemeente herkennen? En dan zeg ik, nou begin maar eens met de drie eigenschappen die in de Nederlandse geloofsbelijdenis worden genoemd. Zuivere prediking, zuivere bediening van de sacramenten. Waar je dan natuurlijk wel verschil over kan hebben hoe je dat dan precies moet invullen. Vooral als het over de doop gaat, maar dat laten we dan maar even zitten. En de handhaving van de tucht. Ik zeg, die drie zijn heel belangrijk. Ik zeg, ze zijn niet genoeg. Ik weet er nog wel een paar bij. Ga nou eens naar zo'n gemeente. Er was straks ook iemand die mij vroeg, naar wat voor gemeente zou ik dan moeten gaan? Ik zei, nou dan moet je de Heere God vragen. Maar je zou mijn handje kunnen helpen door alvast alle gemeenten in de omgeving eens te bezoeken. En dan elke keer een biddende houding. En ik geef die persoon die mij dat vroeg hier meteen een praktisch advies bij. Ga nou eens een keer, en dan een paar keer. En luister dan niet alleen maar of de prediking zuiver is, maar of de prediking profetisch is. En dat merk je dat je toch minstens één keer in de 6 weken op je knietjes moet staan te trillen. En je met de rug tegen de muur gedrukt moet voelen. En dan ga je een beetje stilletjes naar huis. En dan ga je bij de koffie die preek niet eens lekker theologisch fileren. Maar dan ga je erover spreken. Op welke wijze heeft dat woord jou in je geweten aangepakt? Want als God spreekt, nou u weet het. Luister maar naar wat de profeten allemaal te vertellen hadden in de profetische boeken. Aan voorzeggingen en voortzeggingen. Stichtend, opbouwend, vermanend, aansporend, bemoedigend, vertroostend. Dat zit er allemaal in. Maar in elk geval betekent het dat als je de boodschap gehoord hebt, en als die echt profetisch was, maar dat is niet genoeg, je moet ook zelf natuurlijk in je hart je daarvoor openstellen. Je moet ook willen ontvangen, je kunt je hart daarvoor toesluiten. Dan zal die preek je veranderen. Dan ben je per definitie een ander mens. Dan ben je niet per se helemaal zoals je wezen moet, maar je hebt iets gekregen om heel diep over na te denken en daar wat mee te gaan doen. Zo bidden wij van tevoren ook altijd voor deze avonden, ook al zijn het maar bijbellezingen. Maar het is natuurlijk niet uitleg zoals ik dat zou doen met een stel studenten. Ik heb wel eens met een stel studenten ook deze hoofdstukken doorgenomen met ons Griekse Nieuw Testamentje voor je. Nou, dan gaat het echt weer heel anders dan vanavond hoor. Dus het is natuurlijk ook weer niet puur alleen maar uitleg. Het is uitleg waarbij je hoopt dat er ook wel eens profetische ondertonen bij mogen zitten. Dus laat ik het niet al te scherp uit elkaar houden. Maar dat is een heel belangrijk kenmerk. En daarom is het ook zo'n grote verantwoordelijkheid om het woord te brengen. Prediking. Het prediken van het woord. Ik worstel daar altijd mee en elke predikant die zijn taak ernstig opneemt, worstelt daar ook mee. Wat wil de Heere God dat ik zondag doorgeef? En dat is knieënwerk en niet hoofdwerk. moet de lichaamsdelen wel uit elkaar houden. Dat moet op de knieën worden uitgevonden. En dat is profetie. En daar heb je soms maar één tekst, één woord voor nodig. En van daaruit verkondig je wat de Heere God, niet alleen wat die tekst betekent, maar wat de Heere God hier en nu tot ons wil zeggen. Dat is het kenmerk. Daarom, ik citeer het straks al zo even uit het hoofd en ik lees het er nu voor uit 1 Petrus 4, dat belangrijke vers. Als iemand spreekt, nou ik lees het helemaal even voor zoals het staat in 4 vers 10, 1 Petrus. Naarmate ieder een genadegave heeft ontvangen, dient elkaar daarmee als goede rentmeesters van de veelvoudige genade van God. En dan komt het, als iemand spreekt, dus niet zomaar praten, maar als een uitoefening van je bediening van God, laat het zijn als uitspraken van God. Het woord dat hier staat, dat betekent zoveel als orakels. Zoals in het heidendom mensen die als orakel golden geacht werden, rechtstreeks een spreekbuis te zijn door wie de godheid sprak. Dus de profeet is spreekbuis. Daarom kan de profeet ook zeggen, als hij werkelijk een profeet des Heren is, maar de valse deden dat ook, zo spreekt de Heren. Hij is alleen maar spreekbuis door wie de Heere heen spreekt. Nou, dat is wat anders dan schriftuitleg. En dat is dus een zeer verantwoordelijk en zeer belangrijke taak. Dit is een leuke vraag, die krijg ik één keer in de 10 jaar. Heeft u zelf eigenlijk nog vragen ten aanzien van de Bijbel? Mensen denken als die man weet alles, hij heeft op alle vragen een antwoord. Nou, mijn antwoord klinkt wel een beetje pedant, luidt, ja, ik heb ontzettend veel vragen, maar die worden bijna nooit gesteld. Natuurlijk heb ik een heleboel vragen. Maar het is mijn taak om de fundamenten van het christelijk geloof uit te leggen. En daar heb ik al heel lang over mogen nadenken. Maar u zou het ook zo kunnen zeggen, we hebben straks in Romeinen 11 gezien dat er dingen zijn waar de schrift heel duidelijk uitleg van geeft en aan het eind staat er dan toch en het is ondergrondelijk en onnaspeurlijk. Maar zelfs dan kun je dat uitleggen. Je kunt zeggen, ten diepste kan ik dat ook niet op een rijtje krijgen, maar ik kan tenminste uitleggen waarom dat dan weer niet kan. En dan denken ze, hij weet er toch weer alles van. Maar als je goed luistert, dan hoor je, nee, hij zit alleen maar uit te leggen waar de grenzen liggen, waarachter ook wij niet verder kunnen kijken, al heb je er nog zo lang over doorgestudeerd. Dus dat zijn de werkelijke mysteries. Dan niet in de zin van verborgenheden zoals hier staat, want die worden allemaal in de schrift onthuld. Maar zelfs als ze onthuld worden, je zou rustig kunnen zeggen, er is geen leer in de schrift. Tot welke details zij ook onthuld mogen zijn. Waarvan je niet moet zeggen, daar zit een dieptedimensie in die voor ons altijd onnaspeurlijk en ondoorgrondelijk is, omdat wij het hebben over de dingen van God. Of zoals 1 Korinthe 2 zegt, de diepten van God. Dat is heel bijzonder. De geest doorzoekt de diepte van God. En er wordt ook gesproken over de diepte van de mens. En als daar iets gebeurt, dat de Heilige Geest iets uit de diepte van God in de diepte van de mens mag leggen, dat is een groot wonder. En daar raak je gauw uitgepraat en dan weet je niet meer verder wat je daarover zeggen moet. Maar veel mensen zijn aan die diepte niet toe en daarom komen ze niet echt tot de moeilijke vragen. Maar soms zitten ze er wel tussen. En dan kan ik uitleggen waarom die vraag moeilijk is. Terwijl ik in feite ten diepste het antwoord ook niet weet. Nou gaan we weer terug naar de bedieningen. U noemt de verscheiden gaven uit Romeinen 12 vers 5 en 6 bedieningen. In hoeverre zijn er overeenkomsten met de vruchten van de geest uit Galaten 6... En hoeverre is het ook een zaak van karakter of geaardheid, natuurlijke overdracht van je ouders? Ik doe dat niet zo vaak, maar wat ik u zou willen aanraden is, koop dat boek Meer Geest in de Gemeente. Daar heb ik dit uitvoerig uiteengezet. Vrucht van de geest, daar gaat het over morele kwaliteiten. Dat is niet een bediening, dat is niet een genadegave, maar dat is wat daaraan vooraf gaat. Dat is de geestelijke toerusting die je nodig hebt voordat je überhaupt over genadegaven en bedieningen kunt nadenken. Ten tweede, daar leg ik ook het verschil uit tussen een natuurlijke gaven en geestelijke gaven. Als je een leraar bent in het Koninkrijk Gods, heb je ook natuurlijke gaven nodig. Je moet kunnen praten. Je moet in het openbaar kunnen praten, dat is nog niet eens strikt noodzakelijk. Maar je moet wel kunnen praten en zodanig dat mensen snappen wat je bedoelt. En niet dat ze na afloop het indruk hebben, nou snap ik er nog minder van dan voor die tijd. Je moet dus kunnen uitleggen. Maar elke goede schoolmeester die kan dat. Dat is een natuurlijke bekwaamheid die ze hebben, anders zijn ze geen goede schoolmeesters. Maar het is niet een geestelijke gave. Die komt daar bovenop. Bij de talenten, dat is niet helemaal hetzelfde, maar je kunt het ermee vergelijken. In Matteüs 25 zie je, de meester gaf hun, aan zijn slaven talenten naar hun bekwaamheden. Die bekwaamheden zijn die natuurlijke bekwaamheden. En die komen ook van God. Hij is de schepper. Hij heeft gemaakt dat de een goed kan praten, goed kan uitleggen en dat de ander weer goed is in andere dingen. Ik heb twee linkerhanden bijvoorbeeld. Ik ben technisch debiel. Maar andere mensen zijn, ik sta daar soms met verbazing naar te kijken. Dan voel ik mijn kleine onnozele hals. Ja, niemand kan een heleboel. We kunnen allemaal maar een paar dingen. En ik ben tevreden met wat ik wel kan. Maar er zijn een heleboel dingen op het terrein van de sport. Is nog erger met mij gesteld. Wat is er nog erger dan debiel, imbecil? Maar daar zit ik dus verder ook niet mee. De techniek is erg. Ik durf bijna niet aan de knoppen van een technisch apparaat te komen. Maar handleidingen is het meest erge. Je kunt mij dikke geleerde boeken in handen geven, maar een handleiding van een technisch apparaat, daar ben ik gewoon een onnozele hals in. Je hebt dus voor dingen natuurlijke gaven en voor anderen heb je dat niet. Maar de geestelijke gave is iets wat je daar bovenop krijgt. Beide komen van God, maar het is niet hetzelfde. Een geestelijke gave wordt alleen een gelovige geschonken. Het zijn gaven die door de Heilige Geest worden geschonken, 1 Korinther 12. En gaven en bedieningen moet je ook weer onderscheiden, maar dat gaat zo ver, daarvoor moet u nou echt dat boek maar eens bekijken. In het boek Genees de Zieken heb ik, omdat ik daar ook al die gaven en bedieningen uit 1 Korinther 12 behandel, daar eigenlijk ook al een heel stuk over verteld, maar in dat boek Meer Geest in de Gemeente heb ik dat uitvoeriger uitgewerkt. Ik moet het daarbij laten. Is een bediening hetzelfde als een talent? Ja, een talent is in onze taal, heeft een bepaalde betekenis gekregen. Die komt uit die gelijkenis van Matteüs 25, maar is niet helemaal hetzelfde als wat daar staat. Want in de gelijkenis gaat het om een bepaalde rijkdom, een geestelijk bezit, waarmee je de Heere mag dienen, doordat je dat vermenigvuldigt. Als ik een pond ontvang en ik drijf ermee handel, dan krijg ik 10 ponden, zegt Lucas 19, als je dat goed doet. Zo hebben we allemaal dezelfde geestelijke rijkdom ontvangen, maar de een wint vele anderen die ook die geestelijke rijkdom gaat ontvangen, en de ander wat minder en sommigen helemaal niemand. Dat heeft eigenlijk niet zo direct te maken met per se met bedieningen of met genadegaven. Een talent in het praktisch spraakgebruik heeft vooral te maken met natuurlijke bekwaamheden. Als iemand een muzikaal talent heeft, dan heeft hij dat dag en nacht. Je kunt hem wakker maken. Dat had hij al toen hij 3 was en dat heeft hij nog als hij 300 is. Dat hou je altijd. Dat is iets dat zit bij je ingebakken. Nou, met genadegaven ligt het heel anders. En bedieningen kunnen wisselen. Dus het is ook, dat talent heeft dus meer te maken met die natuurlijke kwaliteiten. U zegt, houd je aan je bediening. Maar talenten moet je toch vermeerderen. Ja, dan zie je dat. Dat is precies dus de consequentie van het niet begrijpen. Laat ik het zo zeggen, u hebt allemaal een geestelijke schat van de Heere God ontvangen. Als je daarmee gaat woekeren, en dat worden er 5 talenten, dan, ik zeg het nou maar even heel simpel, dan wil dat zeggen, je hebt 5 mensen voor de Heer Jezus gewonnen, die nou diezelfde geestelijke schat hebben als jij. Je bent zelf niks kwijt, je hebt zelf nog steeds je eigen talent, maar je hebt er 5 bij gewonnen. Maar dat heeft niet zoveel te maken met bedieningen, want iedereen kan dat doen volgens zijn eigen bediening. Iedereen heeft zijn eigen mogelijkheden om dat te doen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is en voor de rest verwijs ik gaarne naar het boek. Daarvoor schrijf ik die dingen, dat ik er af en toe naar kan verwijzen. De gemeente is aan Paulus geopenbaard als een verborgenheid. Derhalve kan de gemeente dus geen voorwerp van profetie zijn geweest in het Oude Testament. Klopt deze stelling? Ja, tot op zekere hoogte. Want ik heb straks al gezegd, de verborgenheid in Romeinen 11 vers 25 was gedeeltelijk wel bekend in het Oude Testament. Je moet dat van geval tot geval nagaan. Als Paulus het heeft over een verborgenheid, dan moet je onderzoeken, gaat het over iets dat vroeger onbekend was, en wanneer was dat vroeger dan? En was het helemaal onbekend, of was het slechts ten dele onbekend, zoals hier in zijn diepte, zoals het hier uiteengezet is, was het nog niet bekend, maar in zijn algemeenheid dat er uiteindelijk heil voor Israël zou zijn natuurlijk wel. Dus je kunt er niet zomaar simpelweg dit concluderen. Je moet dat van geval tot geval ook daadwerkelijk onderzoeken, in welke mate en in welke zin iets een verborgenheid was. Bijvoorbeeld, In 1 Timotheus 3, het laatste vers, vers 16. Groot is de verborgenheid van de godsvrucht. Of de Statenvertaling van de godszaligheid. Het geheimenis van de ware godsvrucht. Nou, zoals het daar beschreven wordt, de inhoud daarvan. God geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest enzovoort. Ja, en de volle zin daarvan kan dat pas in het Nieuwe Testament bekend worden gemaakt. Want dan is de Heer Jezus gekomen. Maar aan de andere kant hebben ook degenen die voor zijn tijd geleefd hebben niet iets van die verborgenheid van de godsvrucht gekend, zoals de getrouwen die we vinden aan het begin van Lucas, die uitgezien hebben naar de Messias. Je kunt niet zeggen, ze hebben daar totaal niets van gezien, maar niet in die mate waarin wij het mogen kennen, nu de Heer Jezus daadwerkelijk gekomen is. Dus in zijn algemeenheid kun je de stelling niet zo scherp doortrekken. Dan twee vragen van groot praktisch belang. Hoe kun je erachter komen wat de plek is waar God jou wil hebben? En de tweede, hoe weet ik nou wat de wil van God is in mijn leven? Ik krijg geen duidelijke antwoorden. Geloof ik misschien niet genoeg? Hé, ja, dat zou nou makkelijk zijn als ik dat kon zeggen. U gelooft waarschijnlijk niet genoeg. Volgende vraag. Dan stuur ik u nou echt het bos in. Want dit is natuurlijk een vraag waar heel veel gelovigen wel eens mee te maken hebben. Ik vind het zo moeilijk om Gods wil voor mijn leven te leren kennen. En toch denk ik dat we dat wel eens te gemakkelijk zeggen. Ik zou u de algemene vraag willen stellen, wat denkt u? Zou God het opzettelijk ons moeilijk maken om zijn wil te leren kennen? Soms wel. Soms kan het zijn dat hij ons op de proef stelt, dat we een tijd moeten wachten, dat wij onderscheiden wat hij van ons wil, en dan misschien nog maar een heel klein stukje. Zijn woord is trouwens sowieso een lamp voor onze voet. Dus net genoeg om één stap mee te zetten. Terwijl wij graag zouden willen zien hoe de weg van God er over 10 stappen uitziet. Dus daar moet je wel aan wennen. Je krijgt vaak niet meer licht dan voor 1 stap. En dan zeggen we, ja, ik vind het zo moeilijk om Gods wil te leren kennen. Nee, helemaal niet. Zet die stap in geloof. Ga, dus toch het geloof. Zet die stap in geloof, dan krijg je licht voor de volgende stap. Maar soms is het moeilijk om Gods wil te leren kennen, omdat we graag willen weten waar we aan toe zijn. We zouden graag 5 of 10 stappen vooruit willen zien voordat we de eerste stap in geloof zetten. Dus het kan zijn dat het moeilijk is omdat we wat we wel weten niet ten uitvoer brengen. Omdat we eerst willen weten wat we nog niet weten. Wat er achteraan komt. Iemand schreef, dat vond ik wel mooi, dat lees ik er nou maar meteen bij. Een citaat van Corrie ten Boom, ik ben het citaat ook bij andere mensen tegengekomen. Maak u niet druk over dat wat u niet begrijpt in de Bijbel. Maak u bezorgd over dat wat u wel begrijpt, maar waar u niet naar leeft. Dat is een goeie. Maak je druk over dat wat je wel begrijpt. Soms is het moeilijk om Gods wil te doen, omdat we dat wat we al wel van Gods wil begrepen hebben, niet in praktijk brengen. Al is het nog maar zo weinig. God beproeft ons geloof. Er zijn allerlei andere redenen. Gods wil leren kennen, dat betekent dat je zijn stem moet leren verstaan. Via de schrift, maar ook de stem van God in je eigen hart en in je eigen leven. En die stem is vaak zachtjes. Wij kunnen die door onze eigen drukte makkelijk overschreeuwen. Als iemand zegt, ik vind het zo moeilijk om Gods wil te leren kennen, dan zou je kunnen vragen, en hoeveel rust is er in je leven, waarin je tijd neemt om naar Gods wil te vragen en hem de kans te geven om zijn wil aan jou bekend te maken? Neem je daar de tijd voor? Ben je in de stilte om iets te horen over wat hij met jouw leven wil? Als hij fluistert, dan zul je de stilte in moeten om die stem te horen. Nou, daar is ook weer heel veel over te zeggen, want het is natuurlijk een heel belangrijke vraag voor elk van ons, want elke dag zitten wij met die vraag. Er staat hier beproefd wat de wil van God is. Daarin zit echt iets van, nou, zo makkelijk gaat het allemaal niet. Er zit ook een stuk ervaring achter. Hoe langer je met God omgaat, des te beter begrijp je ook wat hij wil. Hoe komt het dat onze kinderen vaak, zonder dat ze ons gevraagd hebben, precies weten wat wij willen en wat we niet willen? Omdat ze ons kennen. Ze weten van veel dingen bij voorbaat, daar hoef ik niet bij pa of ma mee aan te komen. Ze zeggen niet van, tjongejonge, wat is dat toch moeilijk, zou pa dat nou willen, ja of nee. Nu, dat weten ze. Als hun vrienden vragen, ga je mee, dan zeggen ze, nee, zo niet, dat wil, mag mijn vader niet. Heeft hij het dan verboden? Nee, ze die, maar ik ken mijn vader. Kent u vader? Met een hoofdletter. Hoe meer we de schrift leren kennen, hoe meer we leren kennen wie God is. Des te meer godsbeelden die in omloop zijn, gaan er dan ook vaak aan gruzelementen. Want aan de ene kant ontdek je dat God niet die boeman is zoals sommigen van u in de opvoeding hem hebben leren kennen. Maar je merkt ook niet dat God die lieve aardige man met die witte baard is. Maar dat God ook een verterend vuur kan zijn. Je godsbeeld kan voortdurend bijgesteld worden. Maar hoe meer je in de Bijbel leest, des te duidelijker zie je wie God is. En hoe duidelijker je ook weet wat God van mensen verwacht. Nou, dat zijn zo wat praktische dingen. Maar eigenlijk zijn die vragen niet helemaal hetzelfde. Want de andere vraag is meer, hoe weet ik nou wat mijn bediening is? Nou, één ding is heel simpel. Luister naar de prediker die zegt, doe wat uw hand vindt om te doen. Stel je eens voor dat u zich afvraagt, zou ik nou talent hebben om piano te spelen? En u kijkt maar naar dat ding, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. En u denkt, jongen, hoe kom ik daar nou achter of ik daar talent voor heb? Nou, mensen die een groot talent hebben op dat terrein, die beginnen met 3 jaar al te tingelen op dat ding. Als u een groot verlangen hebt om zonderschoolwerk te doen, dan zou dat wel eens kunnen zijn dat u daar ook goed in bent. Dat is niet altijd zo, dan kom je er wel achter. Maar begin dingen gewoon te doen. Al andere mensen je stimuleren om bepaalde dingen te doen, luister ernaar. Je hebt soms misschien beter wat je in de gaten, wat je aan mogelijkheden in je hebt. Leg dit bij de Heer neer. Ik heb deze uitdaging ontvangen, Heer de God. En vaak zegt hij, ga je gang maar. Je komt er wel achter. Heel veel dingen zijn zo simpel in de Bijbel. Begin maar. Doe maar. Dan zul je wel zien waar je goed in bent. Wat je ook graag doet. Dan zul je ook zien dat mensen zich daarin gezegend voelen. Dat zullen ze ook betuigen. Als mensen tegen je zeggen, ik vind het zo fijn dat ik mijn hart bij jou kan uitstorten. Dan zeg je, hé. Misschien wil God wel dat ik daarin doorga. Misschien wil hij me daar wel een bediening in geven. Als je nou 1 persoon is die dat zegt, dat is nog een beetje mager. Maar als je dat nou merkt, als je nou merkt dat je dus goed kunt luisteren blijkbaar. Dan kan ook zijn dat mensen tegen je zeggen, hé, als jij het uitlegt, dan snap ik het tenminste. Dan denk je, hé, ik kan blijkbaar uitleggen. Maar er is maar 1 manier om erachter te komen. Doen. En wat daarbij helpt is lezen meer geest in de gemeente, want dat spreekt daar uitvoerig over. Waarom lachen jullie nou? Al deze gaven zijn voor de gelovigen in de Heer Jezus. Maar er zijn behalve dan onderwijzen, profeteren en evangeliseren, voor de niet-gelovigen dan ook al gaven. Zij kunnen vermanen en meedelen in eenvoud en barmhartigheid bewijzen. Wat is dan het wezenlijke verschil tussen dienstbetoon voor gelovigen en ongelovigen? Ja, ik weet niet goed waar uw probleem vandaan komt, want ik heb dat onderscheid niet gemaakt. Bij de bediening wordt niet in de eerste plaats gekeken of degene aan wie je die bediening verricht gelovigen of ongelovigen zijn. Het is duidelijk als je evangeliseert, dan is dat voor ongelovigen. Sommige mensen zitten in een kring waar ze heel goed zijn in de evangelieverkondiging. Misschien bent u daar wel tot geloof gekomen. En de volgende zondag komt u daar, u bent dan een pasgeboren baby, u bent net gelovig geworden en u hoort u weer hetzelfde evangelie. En de volgende keer weer, en weer, en weer. Die gemeente is heel goed in evangeliseren, maar u wil meer, u wil voedsel voor baby's, u wil groeien. Ja, daar zijn ze misschien niet zo erg sterk in. Jammer, dat is een eenzijdige gemeente. Want er is meer dan evangelisatie. Wat u nodig hebt is onderwijs. Nou, er zijn gemeenten die heel goed zijn in het onderwijzen van hun gelovige jonge mensen, maar niet zo erg goed in evangeliseren. We zijn eigenlijk vooral aan het onderwijzen de mensen die zelf in hun eigen kring zijn opgegroeid. Eigenlijk zou in een ideale gemeente al die bedieningen hun plaats moeten hebben. Maar het verschil zit hem niet in, dat is niet zo groot tussen naar gelovigen of ongelovigen toe. De vraag is of u doet waarvoor u geroepen bent. Als u de gave barmhartigheid hebt, dan gaat u toch ook niet eerst als er iemand in grote ellende in de goot ligt, vragen, bent u gelovig of ongelovig? Oh, dan moet u even wachten op mijn collega, want die is gespecialiseerd in ongelovig. Ik zeg het nou wat cru, maar dat soort verschillen maken wij niet. En als een ongelovige naar mij toekomt en die vraagt, kun je me dat die tekst eens uitleggen? Dan vraag ik ook niet, ben je een gelovige of een ongelovige? Maar dan leg ik dat uit en ik denk, Heere, zegen het hem. Want als hij u nog niet kent, misschien dat we daar een gesprek over krijgen, als hij u nog niet kent, misschien dat het stukje uitleg van mij hem kan helpen om u een beetje beter te leren kennen. Soms kan het wel van belang zijn. Ik herinner me een bijbelkring, jaren geleden, waar ik regelmatig kwam. En daar kwam een familielid ineens bij zitten. En ik zei, ik was ook erg jong hoor, en erg onnozel en onervaren. Want ik zei, we hadden nogal vaak over de kwaliteiten van de Statenvertaling gediscussieerd. En ik zei, nou, je kunt al wel zien dat die echt niet volmaakt is, want nu heb ik een fout gevonden in de Statenvertaling die is zo fundamenteel dat daarmee de hele uitleg van het hoofdstuk op de helling gaat. Ik zag trouwens tussen haakjes in de herstel, in de, hoe heet dat ding, de herstelde, dat is een heel, heel wat anders. In de herziene Statenvertaling hebben ze die fout gecorrigeerd. Mooi, hè? Dus grote verwachtingen van de herziene Statenvertaling. Ik zal u niet vertellen wat het is, daar gaat het nou niet om. Nee, u wil het graag weten, maar ik vertel het niet. Maar die meneer die erbij zat, die kwam uit zeer degelijke kringen en die was daar erg door in zijn wiek geschoten. Het was ook heel ontactisch van mij, dat zeg ik erbij, heb ik ook later tegen hem gezegd. Toen kregen we er een hele discussie over en hij begon ook meteen van, oh, in die redenering zal ik eens even een paar gaten schieten. Toen dacht ik, oh, dat is er eentje van stevige makelij. Maar na 10 minuten discussiëren kreeg ik een ingeving. En ik denk dat het een ingeving van de Heere God was. Want ik zei, meneer, ik moet u excuses bieden. Ik ben met u aan het discussiëren over iets, terwijl ik u helemaal niet ken. We zijn bezig een theologisch debatje te voeren, terwijl u niet weet wat u aan mij hebt. Ik weet niet wat ik aan u heb. Mag ik u een vraag stellen? Hebt u deel aan de Heer Jezus? Toen zei hij, En de hele avond zei hij verder helemaal niks meer. Toen dacht ik, dat was raak. Na afloop zei hij, kan ik met u praten? Toen hebben wij tot 4 uur 's nachts doorgepraat. Toen kwam er zoveel ellende en zoveel vuiligheid naar boven. En uiteindelijk is dat allemaal opgeruimd en beleden, die hele troep. En deze man die zijn hele leven in de Bijbel gestudeerd had, maar nooit vrede met God had gevonden, heeft zijn zonde bij de Heer Jezus gebracht en die heeft vrede gevonden. En dat is al vele jaren geleden en sindsdien kunnen we heel goed over de Bijbel praten samen. Dus in die zin soms, daarom is het ook zo belangrijk om te luisteren naar de stem van de Heer in je hart. Als ik met iemand praat dan is er vaak zo'n stem in mijn hart. Heer, wat moet ik nou tegen die persoon zeggen? Want u kent die persoon. U weet wat hij nodig heeft. U weet misschien of die vragen die die persoon stelt misschien alleen maar een maskerade zijn. Terwijl de eigenlijke, dat denk ik u bij deze vraag ook, maar je weet ik niet wie die vragen gesteld hebben. Terwijl de eigenlijke problemen veel dieper zitten. Straks ook kwam iemand naar me toe, die stelde mij een paar vragen. Maar ik pikte een woord op dat die persoon gezegd had. Ik zei, mag ik zelf ook eens wat vragen? Toen ging ik op dat punt door. En dat punt vond ik veel belangrijker dan die paar vragen die persoon aan mij stelde. Ik hoop dat die persoon, ik weet niet of die hier nog zit, daarover nadenkt. Het is zo belangrijk. En dat heeft te maken ook met profetische bediening. Maar nog veel meer dan dat, ook met onderscheiding der geesten. Sommige mensen denken dat nu natuurlijke mensenkennis is. Nou, ik weet niet of ik daar veel van heb of weinig van heb, maar dit heeft er niks mee te maken. Dit is de leiding van de Heer in je hart, in je leven. Heer, geef dat ik de rechte woorden tegen die persoon zeg. Niet zomaar automatisch uitleg. Dat bid ik ook als ik hier naartoe kom. Dat het een uitleg mag zijn. Daarom als ik een volgende keer over deze hoofdstukken spreek, zodat er weer andere dingen naar voren komen. Want het gaat erom dat het wel uitleg is, maar zo dat het ook voldoet, beantwoordt aan specifieke behoeften die er kunnen zijn. En dat is ontzettend belangrijk. Bij alle bediening. Anders komt er alleen maar automatisme in. En dan wordt het een echte, natuurlijke bediening. Als je de gave van mededeelzaamheid hebt, als je zoveel hebt dat je kunt uit je rijkdom kunt uitdelen, heb je zo nodig dat je van de Heer afhankelijk weet of je geld op de goede plekken terechtkomt. En zo is met elke bediening. Ook de leraar is geen natuurlijke gaaf. Is geen puur natuurlijke gaaf. Ik dacht dat vroeger. Als je dat maar goed kan uitleggen, je hebt veel bijbelkennis, dan ben je een leraar. Klopt niet. Dat is een natuurlijke talent, maar de geestelijke talent is veel meer. Pas geleden zei iemand, je kunt dat zien in Johannes 3. We weten, zegt Nicodemus tegen de Heer Jezus, we weten dat u een leraar bent van God gezonden, want niemand kan zulke tekenen doen als u. En eens, die tekst heb ik al 1000 maal gelezen, maar ineens zie je, wat staat hier? Waaraan kan je zien of iemand een leraar is? Ja, als hij de Bijbel goed kan uitleggen. Nee, Nicodemus zegt, u moet vast een leraar van God zijn, want niemand kan zulke tekenen doen als u. Nou, ineens verandert dan je totale perspectief. Zo kun je er dus ook tegenaan kijken. Want dan zie je dat het de Heilige Geest is die werkzaam is in het leven van zo'n leraar. En dat niet alleen maar veel theologische lettertjes heeft gelezen, gegeten, en een beetje vlot kan uitleggen. Maar als de Heilige Geest erin komt, dan weet hij ook wat hij waar en wanneer en hoe moet uitleggen. Want dan wordt het een geestelijk woord dat naar de harten van de mensen toe komt. En dat is de echte leraar. Daar staat er ook in 1 Korinthe 14, vers 26. Hoe is het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft de een dit en de ander heeft dit. En sommigen hebben een leer. Dat betekent niet, oh, die hebben een stukje uitgezocht met wat commentaren erbij. En die weten nou precies hoe het zit en die willen dat graag kwijt in de gemeente. Nee. Het is een stukje onderwijs vanuit het woord waarvan de Heere vindt dat dat nu hier en daar gebracht moet worden. Omdat de gemeente dat nodig heeft. Dat stukje onderwijs vanuit het woord. Heerlijk, hè? We hebben zoveel vooroordelen af te leren. Een van de leuke dingen van het christenleven is constant vooroordelen afleren. Hebt u dat ook? Dat is een van de redenen waarom sommige mensen het zo leuk vinden om naar dit soort bijbellezingen te komen. Ze zijn elke avond weer bezig hun vooroordelen op schoot te nemen en te zeggen, nou, welke zal ik er nou vanavond eens uitgooien? En ik zal u eerlijk vertellen, daarom blijft het voor mij ook zo spannend om met het woord van God bezig te blijven. Want het helpt mij ook weer elke keer nieuwe perspectieven te krijgen op het woord van God. En weer andere vooroordelen aan de kant te schuiven. Zoals bijvoorbeeld die prachtige tekst uit Johannes 3 die ik net noemde. Die ik nog nooit zo had gelezen. En iemand maakt je erop attent en je zegt, ongelooflijk, nou begin ik in een soort diepte dimensie te begrijpen wat een leraar is. Terwijl dat mijn eigen bediening is. Dus nou ben ik 60, nou krijg ik ineens een heel nieuw perspectief op mijn eigen bediening die ik al 35 jaar uitoefen. Dat is toch wel apart. Daarom blijft het zo spannend. Als ik dat niet meer heb, dan ben ik oud. Dus dan weet u dat vast. Dan leer ik niet meer bij. Dan ben ik zo verstart, dan denk ik dat ik het wel weet. Dus ik hoop nog heel lang jong te mogen blijven. En ik stel u voor dat we samen gaan danken en bidden. Heere God, wat bent u goed voor ons. Om zo uw woord met ons te delen. Wat mogen we dankbaar zijn, niet alleen voor het woord, maar voor de Heilige Geest die dat woord altijd weer op een heel nieuwe en frisse wijze voor ons opent. Zowel voor de spreker, zodat het nooit vervelend voor hem wordt, nooit saai, als ook voor de luisteraars, voor wie de diepte van het woord worden geopend, ontvouwd. Wat bent u een goede en gezegende God en een zegenende God die zegen verbreidt en die ervan houdt mensen te zegenen. Omdat u van mensen houdt. Omdat u ons zo lief hebt. U hebt ons lief doordat u de Heer Jezus hebt gegeven. Daardoor hebt u dat bewezen. U hebt uw liefde bewezen door onze zonden op hem te leggen. Opdat wij behouden zouden worden. Maar u bewijst dat ook elke dag. Doordat u voor uw kinderen zorgt. Zodat ze gaan groeien in het geloof. Vanuit uw woord. Door de kracht van uw geest. U houdt van ons. En daarom geeft u aan elke gelovige een bediening, een taak in het Koninkrijk Gods, een geestelijke taak. We danken u daarvoor. En ik bid u voor elk mens in deze zaal die nog niet zo goed weet wat die taak is die hij of zij voor u mag doen. Terwijl die taak vaak zo dichtbij ligt. Want het is dat waar we goed in zijn, dat waarvoor u ons talent hebt gegeven. Ik bid u, Heer, help ons, elk van ons, om onze eigen bediening te vinden, onze eigen plek in dat grote geheel van het lichaam van Christus. Bewaar ons heel dicht bij ons, bij u. Bewaar ons en leid ons door uw kracht, door uw goedheid, door uw barmhartigheid. We hebben zoveel mogen horen over genade en barmhartigheid. Heere, bewaar ons in het besef van nederigheid en kleinheid in uw ogen, want juist dan zijn we groot, want we zijn groot voor u. Want u hebt ons tot uw kinderen gemaakt. U hebt ons aan uw hart gebracht. Maar juist als we bedenken hoe groot u ons gemaakt hebt, dan worden we daar weer klein van. En dan zeggen we, wie zijn wij? Zoals Mephibozet het zei. Wie ben ik dat u hebt omgezien naar een dode hond als ik ben? Heer, we danken u. We loven en prijzen u voor de voor die rijkdom aan barmhartigheid. Niemand van ons kan uw wegen en uw raadsbesluiten ten volle peilen en doorgronden. En toch hebt u ons er zoveel van laten zien in uw woord. Help ons om te verwerken, niet alleen maar met ons verstand, maar met ons hart en in ons geweten, opdat we ten uitvoering mogen brengen wat u ons laat zien. En we nemen dat maar mee, Heren, dat woord waaraan we herinnerd zijn, dat we ons niet moeten bekommeren om dat wat we nog niet snappen uit uw woord, maar dat we ons meer moeten bekommeren om wat we wel snappen, maar niet doen. Help ons, Heren, om niet alleen hoorders van uw woord te zijn, maar daders van uw woord, opdat we doen wat we geloven. Leid en zegen ieder van ons, ook weer in de tijd die voor ons ligt. We danken u voor uw zegeningen en we zien uit naar een andere maal dat u ons weer samenbrengt. Als de Heer Jezus nog niet gekomen is, breng ons weer samen, Heren, om opnieuw te genieten van uw woord. Verheerlijk uw naam in ons, in ieder van ons. Geprezen bent u. Amen.